Yes, goedemorgen. Wat super leuk om hier te zijn. Ja, ik ben sowieso een beetje in een memory lane de laatste tijd. En ik ben voor het eerst sinds mijn bekering in 1996, toen was de helft van jullie nog niet geboren, ben ik terug geweest in Indonesië, waar ik een ontmoeting met God had. Ik ben zelfs in die kamer geweest waar, ik weet niet of dat getuigenis wel eens gehoord heb, dat ik mijn teennagels aan het schoonmaken was en zo. Dat God binnenkwam. Daar ben ik weer geweest. Het was helemaal overstroomd en overwoekerd. En het was een spookhuis geworden. Echt heel bizar. Maar dat bracht me weer helemaal terug naar dat moment. Dat het echt gebeurd is. Ik echt God ontmoet heb en alle gevolgen die dat gehad heeft. Maar ook nu om hier weer te zijn en te horen wat God doet. Jullie allemaal zo te zien en ook, ik ben echt bemoedigd, al voor de dienst werd ik gewoon bemoedigd, alles wat ik hoor, de mensen die tegenkomen, ik denk, wat gebeurt hier allemaal? Dus echt heel erg blij om hier te zijn. En voor mensen die me niet kennen, is denk ik al meer dan de helft. Wij zijn ooit hier voorgangers geweest van 2006 tot 2014. Dus een beetje de beginjaren na Wilkin die de start maakte. Dus daar ken ik de andere helft dan weer van. Dus je denkt, waarom knuffelt die man zo uitgebreid? Dat heeft daarmee te maken. Groetjes ook van Nathalie, mijn vrouw. We zijn dus nu voorgangers van Leven Deventer. Dus dat is vlakbij. En dat groeit ook de pan uit. Dat is heel erg bijzonder. En daarnaast stichten we gemeentes in Raalte, Leven Raalte zijn we mee bezig. Derde keer de Alpha-cursus al gedaan. Er komen ook daar mensen dat gelopen, allemaal mensen uit de streek. En daar is heel weinig qua evangelie. En in Enschede zijn we ook al bezig. Er zijn al wel zondagavonddiensten nou begonnen. Plus in Brabant, in Veghel, zijn we ook een gemeente aan het starten. En dan denk je, wat moet iemand toch met zoveel kerken starten? Nou, ik ben hoofdgemeentestichting voor de VPE, waar jullie ook lid van zijn. En ons doel is 100 kerken in 10 jaar planten. En we zitten met z'n allen op 28 die er gestart zijn in 3 jaar nu. Dus we lopen net een beetje achter op schema. Dus ik ben hier ook eigenlijk om een beetje op te vragen van voor hoeveel gaan jullie de komende jaren? Ja, een stuk of 2 of 3 kan ik jullie voor opschrijven. Hè? Maar weet je, het is een bijzondere tijd. Er is een onderzoek geweest onder jongeren. In 2006, dus toen wij hier ingezegend werden, werd er aan jongeren buiten de kerk gevraagd tussen 13 en 19 jaar als vrienden of familie zouden uitnodigen voor een kerkdienst. Zou je meegaan? 7% zou meegaan. Of misschien meegaan. Super weinig. Toch? Dan denk je, oh, dat is veel. Nee, 7%. Nou, in die tijd hebben we al gezien dat er best wel veel mensen hier in Zutphen van buiten de kerk hier binnen zijn gekomen. Een aantal van jullie. Maar in 2019 is het onderzoek nog een keer herhaald. Inmiddels is een nieuwe generatie opgestaan van jongeren. Die heel veel van de ballast van de oude manier van kerk zijn, het anti-gevoel, niet meer hebben. En die heel open en blanco kijken naar kerk en eigenlijk gewoon niet meer weten. Verschillende kerkplantingen waar we mee bezig zijn, horen we dat jongeren, tieners vragen. Maar kinderen, wie is Jezus dan eigenlijk? Wat is God? Letterlijk. Dus zo niks weten ze ervan. Vooral buiten de Bijbelbelt. Hebben die onderzoek nog een keer gedaan in 2019, dus voor corona, wat het alleen maar versterkt heeft waarschijnlijk. In plaats van 7%, zelfde vraag, zelfde doelgroep. Dus in plaats van 7%, 73% van de Nederlandse jongeren zou meegaan of misschien meegaan. Jezus. Dit is een complete shift. Dit is een explosie. Dat betekent niet dat je ze in één keer hup, in het doopbad hebt en ze zijn helemaal radicale discipelen. Maar dat betekent dat er een openheid is die ik in mijn medium korte leven, lange leven, nog niet gezien heb. En we merken het ook op straat. Als we in Deventer staan te evangeliseren. Soms komen er 20ers die komen huilend naast ontstaan. Wat zijn jullie aan het doen? Toch gewoon aan het bidden zijn voor elkaar. Ik word zo geraakt, ik loop hier langs, wat is dit? Andere. En vroeger werd je uitgelachen op straat in Deventer, in mijn goede oude tijd, mijn jeugdtijd. En nu smeken ze bijna. Ik wil ook een, mag zij ook een Bijbel als je Bijbels uitdeelt? Want ik wil ook, zij wil er ook een. Dit is niet normaal wat er gebeurt. Nogmaals, het is nog steeds hard werk. Maar we zien het gebeuren. En het stichten van nieuwe kerken is de beste manier om nieuwe doelgroepen te bereiken. Niet ten koste van de bestaande. Het versterkt alleen maar ook deze stichting van deze nieuwe kerk hebben we gezien toen dit nieuw was. En jullie zien er nog steeds allemaal heel nieuw en jong uit. Want toen het in de nieuw was, heeft het evangelische gemeente niet geschaad. Er gingen er een paar van hun, kwamen er bij ons. Maar er kwamen ook een paar bij ons tot geloof, die gingen naar hun. En uiteindelijk hebben ze niks ingeleverd. En waren er in plaats van één gemeente van zo'n 200, waren er twee. En het heeft hun versterkt en hun vernieuwd. Dus als je het de goede manier doet in verbinding met andere kerken, maakt het de Koninkrijk van God alleen maar groter. Dus op die manier zijn we bezig. En wil je bijdragen in mijn nieuwe boek? Het is al niet meer zo nieuw, al een jaartje oud, bijna. Ik heb een boek uit over discipelschap. En wij zoeken 1000 mensen die ons willen sponsoren voor een tientje in de maand. Dat doen we daarom kerkplanters en de begeleiders daarvoor aan te stellen. Want ik kan niet het hele land afreizen in mijn eentje. Ik wil echt een team bouwen daarvoor. Dus daar willen we die mensen van gaan betalen. We zitten nu op 320 of zo van de 1000. En als je dat gaat sponsoren, niet ten koste van je gifte aan de gemeente, amen. Dat is voor de Willem en Janneke, gaat heel boos naar me kijken. Maar als je een tientje in de maand zegt, wil ik bijdragen aan die 100 kerken in 10 jaar, dan krijg je mijn boek krijg je als een cadeautje natuurlijk. Je mag het ook gewoon voor wat je ook maar wil geven. Ook eenmalig aanschaffen zo. Maar dan kun je meebouwen aan het stichten van nieuwe kerken, amen. Nou, ik zat laatst even op de koffie met Willem. En we al een beetje bekokstoofd dat het goed zou zijn om weer te focussen op eigenlijk dat waar ik net al een beetje over begon, op de grote opdracht. In Spreuken 24 staat een van de vervelendste versen, ook voor mij persoonlijk, in de Bijbel. Spreuken 24. Ken je van die teksten van je wou dat je ze nooit gelezen had? Ken je dat? Of lezen jullie alleen maar de leuke stukjes van de Bijbel, de makkelijke, de hapklare brokjes, de tekst van de dag, hè, op je Bijbel-app? Ik zeg je, als je hem helemaal gaat lezen, dat is heel vervelend. Spreuken 24 vers 11 en 12. Ik weet nog dat ik dit las en ik ging dood van binnen. Op een goede manier. Zit hier een kind verstopt achter het podium? Gaat dat goed? Ja? Ik zal niet vertellen dat je hier zit hoor. Okay. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. Wee als u zich afzijdig houdt van wie wankelend ter slachting gaat. Wanneer u zegt, zie wij hebben dat niet geweten, zal hij die de harten toetst dat niet merken. En hij die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten. Immers, hij zal een mens vergelden na zijn werk. Red hen die opgepakt zijn om te sterven. En wee als je je afzijdig houdt. Als je weet dat iemand de dood ingaat. En je kan er wat aan doen en je doet er niks aan. Oh man, weet je. Dit raakte me zo enorm toen ik dit voor het eerst las. Ik weet nog, tranen gingen over mijn wangen. En zo'n tekst die je nooit meer kan vergeten. Ik zeg, ja. Klopt, ik kan mijn kop er niet voor in het zand steken voor wat ik weet. Wat zou ik het graag willen? Dan zou ik veel rustiger slapen. Dan zou ik een veel relaxter leventje hebben. Maar ik kan niet meer vergeten. Ik kan niet meer onweten wat ik nu weet. Wat ik net vertelde, de oudgedienden kennen dit verhaal. Ik dacht dat ik geen Jezus nodig had. Ik groeide op in de kerk. Ik dacht, Jezus is gestorven voor Hitler en voor de pedofielen. Die hebben vergeving nodig. Dat snap ik wel. Ik geloof het ook wel, dat het gebeurd was. Alleen, het was niet voor mij. Het was nooit relevant. Ik dacht, ja, ik ben goed. Ik ben aardig. Ja, ik vermoord niemand. Ik zit niet aan de drugs. Dus. En toen ik dus bij mijn familie op bezoek ging en gewoon eventjes uit mijn eigen wereldje werd gehaald door de Heer, toen ik 18 was, toen ben ik gaan vragen, God, als u bestaat, laat me echt iets zien. Want ik wil het gewoon weten. Ik heb zoveel twijfels of het nou allemaal waar is. En ik vond alle dingen heel onrechtvaardig. Vooral hoe kan het nou met de hemel? Nou, dat vond ik geen probleem. Maar vooral met de hel. Want de mensen die niet geloven dat die verloren gaan. Hoe kan dat nou? Dat vond ik niet kloppen. Daar was ik een beetje boos over. En toen zei ik, God, als u echt bestaat, laat me iets zien. In die kamer waar ik dus net 2 weken geleden weer opnieuw geweest ben. En wat er gebeurde die avond, gebeurde van alles. Maar de samenvatting was, God kwam binnen als 100% liefde. Dan denk je, dat is goed nieuws. Dat is fijn. Ja, toch? Amen. En voor mij was het slecht nieuws. Want de 100% liefde komt binnen. En als je dan... En ik dacht, ik ken God wel. Ik snap hem wel. Ja, een soort Sinterklaas. altijd cadeautjes, weet je wel. Zak van Spanje, ja, dat is die oude religie, weet je wel. 100% liefde komt binnen, dat betekent 100% zuivere intenties, 100% goedheid, 100% puurheid, 100% gewoon de schoonheid van Gods heiligheid kwam binnen. Maar wat er gebeurde, alles in mijn hart wat ik goed praatte, want ik dacht dat valt allemaal wel mee, wat niet 100% liefde, wat niet zuiverheid was, niet pure intenties was, maar op mezelf gericht en hoogmoedig en anderen veroordelend, dat begon in de fik te vliegen. Onze God, zegt Hebreeën 12, is een verterend vuur. En alles wat niet zuiver was, het was zo extreem. En God liet me zien dat niet alleen de criminelen en de maffiabazen, de verslaafden, waar ik met mijn vinger naar wees, zij hebben het nodig. Niet alleen zij, maar ik net zo hard. Misschien nog wel erger, omdat ik een hypocriet was. Amen. Niet hard amen roepen. Ja, ik snap wat je bedoelt, lieve broer. Jij mag amen zeggen op zo'n moment, hè? Voor mij. Het is ook waar, het is echt waar. Ik ben echt hypocriet. Zonder Jezus ben ik het nog steeds. Even een leuk verhaaltje, dankzij jou amen. Ik heb bij opwekking gesproken. En mensen, wat jij net, jullie waren daarbij. En denken ze, oh, misschien zo holy, holy, weet je. God zegt, ik wil dat je dit verhaal veel vertelt, wat nu gebeurt. Ik wou nederig eronder blijven, hè. Dat willen we allemaal. Ja, ik maak het niet uit, ik sta op het podium. Ik blijf wel nederig, lukt me wel. Nou, mooi niet. Dus ze waren dus dat ik het hele weekend daar bleef bij opwekking. Nou, blijf maar als een spreker in zo'n sprekershokje, weet je wel. Mocht je dan zitten vooraan. En sprekersstoelen. En zaterdag en zondagavond bij de genezingsdienst was in één keer hartstikke vol. En ik in mijn mooie VIP-plekje was bezet. En Nathalie is heel lief, hè, mijn vrouw. Ze is heel nederig uit zichzelf. Die heeft die correcties niet nodig. Hij zei, kom, gaan we naar achter zitten. En ik zei, oh, echt niet. Als ik naar achter moet, dan ga ik wel naar huis. Flapperde zo uit, dat hoorden we zelf zeggen. Aanbidding begin, misschien speelden jullie wel, ik weet het niet. Ik mijn handen in de lucht en ik zo, hey. Waar is de Heer? Ken je dat? Dus je denkt, oeh, dit is iets mis. En ik zeg, Heer, wat is er? En God zegt, de fariseërs houden van de ereplaats op de synagogen en dat ze hun begroeten op de markten. Als Jezus me niet helpt, ben ik nog steeds een hypocriet. Amen, dankjewel, Giel. Ik heb de hel gevoeld die avond. God heeft me laten zien dat ik Jezus nodig heb. Met mijn brave opvoeding. En mijn lieve hoofd, zogenaamd. Ik heb een half uur heb ik het oordeel van God over me heen voelen gaan. En toen besefte ik, alles waar ik niet in wilde geloven is waar. En dit betekent het enige wat ik kan doen, is ik moet iedereen vertellen. Luister, ik word niet ineens dom. Ik snap nog steeds dat ze me gaan uitlachen. Dat mijn vrienden met wie ik voetbal aan uitgaan, dat ze nog steeds het allemaal raar vinden. Maar ik moet het ze proberen aan hun verstand te krijgen. Proberen hun de ogen te openen. Ik snap dat ik ze meteen overdonderen. Ja, dat gaat niet werken. Dus Heer, geef me wijsheid, alsjeblieft. Samen met mijn vrienden. Dan zag ik in de gemeente. Zagen we het gebeuren. En heel vaak mislukte het. En dan zei ik domme dingen. En er waren er rare reacties. En hebben ze me echt uitgelachen. En een andere keer werkte het. En ik merkte dat we zijn als het oude mannetje van die film The Notebook. Zo'n beetje een medium oude film. Wie kent de film The Notebook? Nou, ik ga wel even een spoiler weggeven als je hem niet kent. Het gaat om een oud mannetje en een oud vrouwtje. Die wandelen samen. En die oud mannetje zegt, ik ga jou een mooi verhaal vertellen. Het oude vrouwtje is dement. Dus ik weet niet zoveel meer. Dus het lijkt op een lief mannetje die gewoon voor een andere dame lief wil zorgen. En die vertelt hier een mooi liefdesverhaal. Over een jonge man, jonge vrouw en een verboden liefde. En ze konden, ja, allemaal dingen kwamen ertussen. Maar uiteindelijk heel veel strijd en heel veel geweldige problemen. Hij neemt er helemaal mee in het verhaal. En uiteindelijk komen ze bij elkaar en trouwen. Ze krijgen ze kinderen. Maar een liefdesverhaal gewoon. Die wordt, ja, prachtig. Hij wordt helemaal erin meegenomen. En aan het einde van die hele film. Als je niet wilt luisteren, moet je je oren dicht. Als je nog wil kijken, moet je je oren dicht doen. Ontdek je dat zij tweeën, dat oude mannetje en oude vrouwtje, dat zij dat echtpaar zijn, maar zij is alles vergeten. En hij komt daar elke dag, komt hij daar en elke dag is het opnieuw vergeten. En neemt hij haar weer mee in het verhaal en hij doet het zodat aan het einde van het verhaal voor een paar minuten zij hem weer herkent. En dan vallen ze huilend in elkaars armen en hij, oh, hier doe ik het voor. En hij weet, morgen is het weer vergeten. Maar hij spaart kosten nog moeite om haar mee te nemen in dat verhaal. Om eventjes weer die verbinding te maken. Weet je, God is het oude mannetje. Wij zijn het demente vrouwtje. Wij zijn vergeten waar we vandaan komen. We zijn vergeten het liefdesverhaal uit van het paradijs. Wie God is. We zijn wel afgeleid in ons eigen wereldje. Het wordt een klein wereldje. Maar God spaart kosten nog moeite om ons mee te nemen. En te laten zien wie hij werkelijk is. Hij moet mij meenemen naar Indonesië. En jou weet misschien gewoon hier in straat oversteken. Maar hij neemt ons allemaal mee. En weet je, dat wil hij voor iedereen doen. Die leeft op aarde. Het staat duidelijk in Gods woord. Hij wil dat niemand verloren gaat. Maar dat iedereen gered wordt. Iedereen. Wauw. En het is een terugkerend thema door de hele Bijbel heen. We zien het terugkerende thema van het probleem van Gods liefde. Eigenlijk wat met mij die avond gebeurde. Dat Gods liefde, dat God 100% liefde is, dat het slecht nieuws is voor ons als we geen liefde zijn. Daar begint het verhaal wel mee. Als we mensen in dat verhaal representerend, vertegenwoordigen dat oude mannetje. Als we de demente vrouwtjes om ons heen willen aanspreken, willen meenemen in het verhaal. Dan heel vaak, sommige mensen die helemaal gebroken zijn. En schuldig voelen en zich slecht voelen. Ben je er meteen als je spreekt over de liefde van God, als je meteen daar begint. Dat werkt bij heel veel mensen, werkt dat meteen. Maar er is een hele andere categorie mensen die lijkt op hoe ik was. En het is een beetje het gemiddelde van Nederland tegenwoordig. Die denken van ja, maar ik heb helemaal geen kruis nodig, helemaal geen Jezus nodig. En die hebben net zoals ik die boodschap nodig van ja, Gods liefde is ten eerste is een groot probleem. Dat betekent dat iedereen die je ooit hebt uitgescholden, die je ooit hebt laten zitten, die je ooit hebt bedrogen, die je ooit niet hebt opgezocht terwijl je hem zou kunnen opzoeken omdat je in je egoïstische bubbel was. Dat de stem van al die mensen die kapot gaan op aarde, doordat wij koud zijn en geen liefde zijn, schreeuwt naar God. God, als er een God is, doe er wat aan. En dat God op een avond, niet voor een half uur, maar als dit leven voorbij is, voor eeuwig, zich zal openbaren als 100% liefde. En ons hart geopenbaard wordt als niet in die liefde. En God waarschuwt, omdat hij van ons houdt, waarschuwt hij de hele mensheid. Dit komt eraan. En dit leven, in dit leven klinkt de roep. Bekeer je. Kom tot inkeer. Verander. En in heel veel gebieden van de wereld, ook gebieden van de kerk, willen we dit niet meer horen. Ik vertel me gewoon een God die me knuffelt en die alles best vindt. Maar de Bijbelse boodschap begint met de oproep tot bekering. Verander. Wees eerlijk dat je niet liefde bent zoals dat moeten zijn. Deze preek eindigt met heel veel bemoediging, heel veel goed nieuws. Het komt goed. Maar we zien het in Spreuken, Spreuken 1, vanaf vers 23... De wijsheid roept op de pleinen en roept luid. Alsjeblieft, keer je naar mijn bestraffing. Keer je naar mij en laat je onderwijzen. Want anders ben je straks te laat en roep je. En is er geen tijd meer. En kan je lot niet meer gekeerd worden. De profeten, Jeremia 13, vers 15 tot 17. En zegt, alsjeblieft, neem ter oren. Doe niet uit de hoogte, wees niet hoogmoedig. Geef alsjeblieft eer aan de Heer jouw God voordat het donker wordt. En je voeten ze gaan stoten en dat je uitziet naar licht, maar God het tot een schaduw van de dood gemaakt heeft. Als je ziel niet gaat luisteren in dit leven, zegt Jeremia hier, dan zal mijn ziel huilen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed van de mensen die niet willen luisteren. Dat is het hart van God. Hij roept ons op, alsjeblieft, doe niet zo uit de hoogte. Oh, ik heb geen zonde, ik heb niks nodig. En als je dat niet doet, Gods hart huilt, staat hier. Want hij weet, het oordeel zal komen. Zoals Jezus huilde over Jeruzalem. Oh, je weet niet dat dit de kans is. De dag komt dat het oordeel zal komen. Jezus in zijn liefde en zijn zegenen van de kinderen en zijn meehuilen met de weduwe, zijn bewogenheid met de zondaars, met de hoeren, met de tollenaars, met de schande van sprake. Die kant van Jezus, van de genade van God. In één keer komt Jezus in Lucas 13 heel anders uit de hoek. Mensen zijn verbaasd. Ze vertellen over een ramp die gebeurd is. Er is een toren gevallen op 18 mensen. Mensen zijn vermoord op Pilatus. Wat vind je daarvan, Jezus? En Jezus, ze verwachten weer dat hij komt met zijn hart van liefde, van genade. En dat kwam ook, alleen het kwam heel anders eruit. En ik zeg, weet je wat, even, dat is nu niet belangrijk. Als jij je niet bekeert, ga je net zo omkomen als die mensen. Wat? En zelfs als hij het kruis draagt op zijn rug, als hij door de straten van Jeruzalem loopt, Lucas 23, vers 28 en verder, dan draagt hij bebloed, draagt hij het kruis op zijn rug en de vrouw van Jeruzalem huilen. Oh, wat erg dat dit gebeurt met Jezus. En hij draait zich om en zegt, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en om je kinderen, voor wat er gaat gebeuren als je je niet verandert. Zelfs in dat moment van zijn leven. Zegt hij, dit wat er met mij gebeurt is tijdelijk, maar er komt iets wat eeuwig is. Gods liefde roept het uit tot een wereld. Alsjeblieft, verander. En dit kun je alleen brengen met een hart wat huilt. En mensen die staan op een zeepkistje en die veroordelen alleen maar uitgieten. Dit is absoluut de manier om iedereen zo ver mogelijk bij God weg te jagen. Maar mensen die met een huilend hart dit brengen en er zelf doorheen zijn gegaan. En ook zeggen, ik ben geen haar beter als jij. Ik heb ook die vergeving nodig. We zien dat dit nog steeds werkt, dat Gods geest dit zalft met kracht. En er is een weerstand in ons. Die komt in ons naar boven. Die ken ik ook. Als het gaat over het eeuwige lot van mensen die niet geloven. Want we willen dat liefst wegdrukken. Maar juist het volledig, gewoon deze waarheid in het gezicht accepteren, zorgt ervoor dat het iets doet in ons hart wat ons gezond maakt. Oké, dit betekent dat ik geen spelletjes meer kan spelen met mijn leven. Je komt ook, wordt geconfronteerd met ook hoe onmogelijk het is voor jouzelf. Ik kan dit eigenlijk helemaal niet. Ik wil dit helemaal niet. En God nam Petrus mee. Jezus nam Petrus mee op een reis ook. Petrus zei ook, Jezus, ik ga u helemaal volgen. En ik ga alles doen. Ik ga u nooit verlaten. Ik ga met u mee op uw missie. Maar toen kraaide uiteindelijk de haan in zijn leven. En hij besefte, ik weet dat het moet, maar ik kan het helemaal niet. En hij was totaal moedig. En op dat punt zegt Jezus, oké, nu snap je het. Je kan dit ook helemaal niet. En je moet die neiging onderdrukken om het woord van God dan maar aan te passen. Oh, weet je wat, het zal wel niet zo erg zijn met die held. Het zal wel niet zo eeuwig zijn. We maken de smalle weg wat breder. Nee, doe dat niet. Ook al is die verleiding heel sterk. Maar besef nu dat als ik zeg, jij gaat bovennatuurlijke kracht ontvangen als de Heilige Geest over je komt. Nu besef je dat het geen overbodige luxe is. Oh ja, als ik een keertje zin heb, of het alleen voor de zweverige types die daarvan houden, weet je wel. Je beseft, ik heb een onmogelijke opdracht. Je moet liefde worden als God liefde is. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Amen. Je vijanden vergeven, wie heeft daar zin in? Niemand. En moet ik ook nog eens een keer de hele wereld vertellen. God zegt, red hen die naar de dood gaan. Ja, ik wil dat vaak gewoon helemaal niet meer. Ik wil gewoon dat God in met rust laat. Ik heb het uitgeroepen hoor. Toen de offer zo groot werd, ik zeg, God, laat me met rust. Letterlijk gezegd. Maar ik besef, als Jezus zegt, dan zegt jij, ik heb een belofte van kracht van de geest voor je. Dan zeg ik, kom maar op, ik heb alles nodig. Ik heb elke aanraking, elke ontmoeting nodig. Want als ik nou geen ontmoeting met God heb, heb ik morgen geen zin meer. En eeuwigheid, de eeuwigheid van miljoenen mensen, hangt af van onze gehoorzaamheid. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinig. De duivel weet dit. En er is een strijd gaande om jouw beschikbaarheid, om jouw inzetbaarheid, om die oogst binnen te halen. Hoe dan? Natuurlijk de logische antwoorden. Hoe dan? Wat kunnen we dan doen? Natuurlijk de logische antwoorden. Die zijn bidden. Amen. Logisch. Moeten we voor de Heer, alsjeblieft, ik bid voor opwekking. Ik wil dat nooit vergeten. Ik bid voor mezelf en voor mijn familie. En voor de kat van de buren als hij ziek is. En voor mijn tante. Weet je. Daar bidden we allemaal voor. En dat moet ook, moeten we blijven doen. Maar Heere, ik wil elke dag bidden. Geef opwekking in Nederland. En zo eentje die percentages verandert van... Wat zijn het? 1000, 2000 mensen in Zutphen die naar wat voor kerk dan ook gaan, als je optimistisch bent, van de 50.000 naar 10, 20.000. Heer, op zijn minst. Zulke gebeden moeten we gaan bidden. Amen. En als we bidden voor het onmogelijk... Het is toch onmogelijk. We kunnen het toch niet. Dus laten we maar bidden voor iets groots. Ja, toch? Natuurlijk bidden. Natuurlijk, het logische antwoord is ook getuig meer. We moeten vaak onze mond open trekken. Altijd op zoek naar een moment om te vertellen. Ook al kan je niet, ben je geen evangelist. Je vertel gewoon je eigen verhaal. Ga, Heer, wie kan ik mijn getuigenis vertellen? Die genezing. Vertel ze aan gelovigen, maar vertel ze ook aan ongelovigen. Wat God doet in je leven. Ja, toch? We hadden een kerel, die kwam van de week iets bezorgen bij ons. En er was van beide handen flap uit. Kwam hij aan de deur, zo'n pakketje, zo'n dingetje afleveren. En hij kwam van ver. En hij solliciteerde bijna naar koffie. Ja, je komt vandaar. Het is wel de planning en alles. En ik zeg, kom maar binnen. De kinderen waren een beetje moe nog van de reis. Mijn vrouw en ik, kinderen waren op school. Nog half in mijn ochtendjas. En ik had helemaal geen zin. Maar die kerel die solliciteerde naar koffie. Ik dacht, ja, dat is misschien een kans. Ik zeg, kom maar binnen. Dus nog niet snel ook aankleden naar de pyjama. En een goede cappuccino geven. En vroeg wat we deden voor werk. Ik vertelde het. Wil je het echt weten? Op een of andere manier geloven ze nooit dat ik predikant ben. Ik weet niet waarom, heel raar. En zei hij, ja, ik stond al achter zo'n heel lange man in de supermarkt. En die had Jezus redje op zijn rug staan. Dus ik zei, hey Jezus, hey, kun je... Ik was een heel klein kereltje, een Nederlands kereltje, heel klein. Kun je eventjes dat voor me pakken, daar boven, daar kan niet bij. Jezus, die draait zich om, zogenaamd met die... Pak dat ding van een schelf, moet je nog wat hebben, kleintje. Weet je wel, liet zich niet beledigen, hè. Hoe durf je dat met je... En hij had hem allemaal een cruciaal plusje gegeven naar de Heer. En hij hoorde alles, weet je wel, deze gastje, een straatschoffie uit Utrecht. Hij zegt, ik heb hem mijn nummer gegeven uiteindelijk. Al mijn YouTube-preken zou hij gaan kijken. Hij zegt, ik beloof, als ik thuis ben, ga ik God vragen of hij in mijn leven komt. Meteen. Maar je moet eventjes over je zin heen stappen. Dat je in je pyjama bent. En, gelegen of ongelegen, zegt hij. Natuurlijk, bid meer, getuig meer. Geef meer, natuurlijk. Geef aan deze gemeente. Geef aan bedieningen die de wereld bereiken. Geef aan die tientjes. Groei meer, word sterker. Plantkerken, huisgroepen, alfacursussen. Doe daaraan mee. Maar vooral. En hier komt de bemoediging, lieve mensen. Zijn we klaar voor een beetje bemoediging nu? Ja? Vooral. Er was een klein jongetje. En die had alleen maar een paar broodjes en een paar visjes. En er waren duizenden mensen. En die hadden honger. Jezus begon te preken, maar hij had geen microfoon. Dus op een gegeven moment konden ze Jezus niet meer verstaan. Want je hoorde alleen maar... Dus Jezus zei, dit is niet praktisch. Niemand hoort me meer. We moeten wat eten regelen. En er komt zo'n klein ertenbakkie komt eraan. Met een broodje. Weet niet eens wat erop zat. Misschien was het wel broodje sambal. Oh nee, dat vis zat erbij. Maar misschien zit er pindakaas op. En de discipelen zeggen letterlijk, ja, hier is een of andere duffe broodje, maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Ken je die stem? Jij hebt een of ander duf leven, saai talent, nutteloze bekwaamheid. En je hoort de stem van de duivel, die kwam deze keer door de discipelen, kwam die. Wat hebben we daar nou weer aan? We hebben het hier over mensen redden van de hel en de eeuwigheid. En we hebben grote podiums nodig en stadiums en geluidsinstallaties. En Jezus zegt, geef maar hier, het duffe broodje. Mozes die moest Farao gaan bevrijden. En hij zegt, maar ik kan het niet, ik kan niet. God zegt, wat heb je in je hand? Ja, ik heb gewoon mijn duffe stok, mijn herderstok. Waar ik gewoon schapen af en toe mee erbij halen. Een wolf slaan. Gewoon saaie stok. Zet geen eens wifi op. Weet je wel. Bluetooth. Gewoon een stok. En die stok heeft God gebruikt. Om zeeën te splijten. Er werd een slang die andere slangen opat. Om water voor miljoenen mensen. Jezus zegt. Geef maar hier jouw saaie ding. Jouw kleine ding. En in de handen van Jezus. Gebeurt er iets je niet kan begrijpen. Het wordt genoeg voor duizenden mensen. Ik zeg je. Hoe mensen tot geloof komen. Hoe we het hier hebben gezien. En gelukkig jullie het nog steeds zien. Hoe we het nu in Deventer weer zien. En overal over de wereld. Zelfs op Aruba hebben we het gezien. Het komt vaak niet door grote momenten. Het komt door de optelsom van onze kleine duffe broodjes en visjes. Dus dat betekent. Weet je. Het grote plaatje is. Wij zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God. Amen. Kijk eens naar je buurman en buurvrouw. Ja, knijp ze in hun gezicht. Ja, een stukje van God. Wauw, weet je wel. Doe maar even, wel gehoorzaam zijn. Voor jullie midden zijn niet zo gehoorzaam. Knijp even mensen in de gezicht, doe maar. We zijn gemaakt naar het beeld van God. We zijn gemaakt om als de maan de zon, het zonlicht te weerspiegelen als we tenminste een volle maan zijn en volop hem afgericht zijn. En God zegt, ga erop uit tegen men, Adam en Eva en vermenigvuldig dit paradijs wat we hier hebben. Met elkaar, omdat jullie op mij lijken, wordt de aarde een paradijs. Overal waar jullie komen, komt ook 100% liefde, goedheid, zuiverheid. Ga erop uit, vermenigvuldig het. En dan maken we deze hele aarde, maken we gelijk in de hemel als ook op de aarde. Het koninkrijk komt door jullie heen. Maar in plaats van het beeld van God vulden we de aarde met het beeld van Satan. Omdat we God niet vertrouwden. Maar God zegt, mijn plan gaat door. Mijn plan gaat door. En hij ging op zoek, hoe kan ik opnieuw een volk bouwen? Wat mijn beeld weer spiegelt. En dan vond iemand die gek genoeg was hem te geloven, Abraham. En hij zegt, Abraham, door mensen die doen wat jij doet, ook al zien ze niks, ze doen toch wat ik zeg, ga ik alle volken zegenen. En er zijn kinderen met heel veel vallen en opstaan. Al hun blunders, al hun karakterfouten staan in de Bijbel. Maar toch de glorie van God. De karakter van God. Glorie betekent in het Hebreeuws. Is dat in het Hebreeuws dat kabot. Betekent letterlijk gewicht. Oftewel het volle gewicht van wie God werkelijk is. Het volle gewicht van wie God is. Komt niet door een wolk of een engel. Het komt door mensen die op God lijken. Dus Abraham en zijn kinderen beginnen met vallen en opstaan God te volgen. En ze groeien en ze worden gezegend in alles. En ze vermenigvuldigen zich in Egypte. En dan gaan ze uit Egypte. En dan zegt God in Deuteronomium 4. Doe alsjeblieft alles wat ik zeg. Vertrouw mij nou in alles. Want dan gaan alle volken om jullie heen gaan zien wie ik ben. Vanaf het begin van het God een zendingsgod. Het was geen nieuwtestamentisch idee. Hij plaatst in het centrum van de aarde. Israël. Waar drie continenten elkaar raken. Omdat hij van de volken houdt. En met heel veel blunders en nieuw vallen, opstaan en afgoderij. Uiteindelijk komt het tot een hoogtepunt. En meer en meer van het karakter van God wordt zichtbaar in zijn volk. En het hoogtepunt, David en Salomo komen. Alle volken die komen naar Jeruzalem. Want die willen horen en zien of het echt waar is allemaal. En dan komt een koninginnetje van Seba. Die komt daar super sceptisch. Die zegt, ik zal wel even door die bubbel heen prikken. Ik geloof er niks van. Staat er letterlijk in 1 Koningen 10. Maar Salomo antwoordde al haar vragen. Luister mensen, je getuigenis, de preek is belangrijk. Is belangrijk. Sommige mensen, ja, maakt niet uit. Het gaat om wat je doet. Nee, het is goed om goede antwoorden te hebben. Ook al ben je geen spreker. Geef zo goed mogelijk antwoorden. Ga op zoek ervoor. Zeg, ik weet het niet, maar ik kom bij je erop terug. Maar de preek van Salomo was niet genoeg. Na de preek namelijk, ze dachten, mooie woorden. Dit klopt, deze antwoorden. Maar nu, daarna staat dat ze ging om zich heen kijken. In Koningen 10 staat, vers 4 tot 7 staat, toen ging ze kijken naar de wijsheid van Salomo, dat hij terugkwam in het oer die zijn huis gebouwd had. Wat voor eten ze aten, wat voor drinken ze dronken, hoe ze zitten en staan, oftewel hoe ze met elkaar omgaan, hun omgangsvormen, hoe ze zich kleden, wat voor offers zich brachten, het huis van de Heer, een optelsom van wel 8, 9, 10 dingen waar ze naar keek en toen ze zag, dat het heet, zijn niet alleen woorden, maar het is ook gewicht. Het is zichtbaar in een leven, dat het echt een ander leven is, dan wat ik tot nu toe gekend heb. Toen was het plaatje compleet. Ze was buiten zichzelf. En ze zei, het is waar. Nu weet ik dat het klopt. Een combinatie van het woord, de getuigenis, goede antwoorden, plus dat de glorie te zien is in ons leven. Het karakter van God te zien is in onze gezinnen. In hoe we met elkaar omgaan. Hoe we geduld hebben. Elk klein momentje kan groot worden. En kan een cruciaal plusje zijn. Als mensen van min 10 naar min 2, naar min 5, naar, en ontdooien voor Jezus. En God zegt dan, dit is mijn wil, Jesaja, Micha, dat de berg van Gods huis het hoogste van alles wordt. Zacharia 8 vers 23, dat je over de straat gaat, dat 10 mensen je kleren vastgrijpen. Ik wil met je mee, ik heb gehoord dat God met je is. En op het hoogtepunt van de tijd, als de heidenen ziek zijn van hun afgoden en allemaal niet meer geloven en dat er een wolk met goden van Germanen en Grieken zit. Op het hoogtepunt van de tijd komt de glorie van God in een klein babytje op aarde. En Jezus geeft de glorie van God een gezicht, handen en voeten. En dan gaat hij naar de Vader. Hij brengt het offer voor jou en voor mij. En dan zegt hij, nu zijn jullie aan de beurt. Nu zijn jullie mijn lichaam. De manifestatie van Gods hart op aarde. En de apostelen hadden dit heel goed begrepen. Ze gingen niet alleen voor bekering en dopelingen. Ze zeiden, ik wil dat de volle glorie te zien is. De volwassenheid van Jezus te zien is in de kerk. Concreet, hoe dan? Door gehoorzaam te zijn aan alle... We hebben geen geheime formule nodig. Geheime openbaring. Gewoon gehoorzaam zijn aan alle duidelijke instructies van Jezus en de apostelen in het Nieuwe Testament. Je hoeft er geen Grieks voor te kunnen. Je kunt gewoon lezen. En het super serieus nemen. Wat José ook net aan het begin las, zulke teksten. Bijvoorbeeld, verblijd je te alle tijden. Schrijft Paulus vanuit een rottende gevangenis. In elk seizoen van je leven, laat God je blijdschap zijn. Hoe het ook gaat. Weet je wat er gebeurt, jongen? Mensen die zeggen, dit is niet normaal. Waarom zijn jullie altijd zo blij? We hebben mensen die ons stoppen op straat. Waarom loop je zo blij rond? Echt waar. We hebben in Enschede een jongen die is tot bekering gekomen. Doordat hij, ik kom uit Lochem. Doordat hij in de EGZ in een doopdienst was. Het enige wat hij onthield was niet de preek. Maar deze mensen zijn blij. Hoe kan het nou? Daarna ging je gewoon weer naar huis. Alles vergeten. Ging je in Enschede studeren, conservatorium. Kwam hij een klasgenootje tegen die bij ons in de startende gemeente zit. Jij bent net zo blij als die christen die ik gezien heb in Zutphen, zegt hij. Er was genoeg voor hem tot geloof te komen. Doet nu mee in de gemeente. Blijdschap. We hebben jongeren, tieners. Joh, ik ga alle feesten af, maar dit zijn de beste feesten. Jullie hebben geen drank. Wat is dit? Getuigenis. Door liefde. Ja goed, hoef ik jullie niet te vertellen. We hebben jongens die nou tot geloof komen. Puur omdat ze zien. Waarom eten jullie zoveel met elkaar? We hebben heel goede Indo-tanters natuurlijk in de gemeente. Die kunnen lekker rijden. Die maken voor elk smoesje gebruik om een rijsttafel te koken. En het brengt mensen tot geloof. Weet je, dan kun je denken, ja, ik kan alleen maar koken. Adoya, wat heb ik? Wat, en de duivel zegt, wat heb je eraan voor zoveel mensen? Jezus zegt, geef maar hier. Geef maar hier. Ik hoef jullie niet te herinneren door het oud-gediende verhaal van oom Willy. Jullie waren daarbij. Ja, toch? Niemand kwam hem opzoeken. Ik heb eventjes flink jullie aangepakt in de dienst. Jezus ligt in een verpleeghuis. En niemand zoekt hem op. Matthäus 25, de minste van je broeders, wat je daar wel of niet voor doet. En hoe de zusters, weet je wel, huilend stonden. Wat is dit voor een club? Tot een briefje op de deur kwam. Dank jullie wel, gemeente, maar graag die 2 of 3 tegelijk, maximaal. Want de gemeente kwam met gitaren en met avondmaal en met de kindergroepen. Ik heb het verteld op Aruba, dit verhaal. Hebben ze het gekopieerd. Een Spaanstalige gemeente van 500 man. Gingen ze ook een ziekenhuis overdonderen. Met letterlijk, Jezus, die gaat ziekenhuis. Kwamen de 5 bouwvakkers uit Venezuela, kwamen naar beneden rennen. Echt waar, uit zichzelf, van de stijgers. Voor het ziekenhuis. Jullie zijn vast van een kerk. We zien jullie altijd binnenkomen, wat is er aan de hand? Bam, 5 bouwvakkers gedoopt. Echt waar. Aan de liefde zullen ze zien dat jullie mijn discipelen zijn. Dus ook al kan je geen massacampagne houden. Je kan de glorie laten zien. Weet je, hoe je spreekt. De goede daden die we doen. We gingen in de Deventer, de Rivierwijk, gingen we gratis auto's van die Mercedes van die Turken daar wassen. Weet je wel? Waarom doe je dit? Waarom is het? Nog geen een ervan gedoopt. Maar er zijn de cruciale plusjes uitgedeeld. Ja, iemand anders moet het maar inkoppen. Hoe mensen dienen, hoe vrijgevig je bent. Ook je eerlijkheid, je harde werken. Je werk doen zonder klagen. Al die dingen die staan in het Nieuwe Testament. Hoe je aanbidt kan een getuigenis zijn. Ik heb de verhalen van mensen die gewoon zich zo irriteerden aan die mensen met hun handen in de lucht. En daarna begonnen ze onverklaarbaar te huilen. Ik denk, wat is er aan de hand? Huilend renden ze die kerk, trouwkerkje uit. Gaven ze hun leven aan Jezus. Door die irritante aanbidding. Omdat ze zien dat het puur is. Hoe je mensen vergeeft. Hoe je gastvrij bent. Hoe je aandacht geeft aan de mensen om je heen. Laatste verhaaltje. We hadden een zuster bij ons in de gemeente. In een scootmobiel. Ze dacht, wat kan ik nou doen voor de Heer? Ik kan niet praten, ik kan niet zingen. Heel veel problemen in het leven. Schat van een mens. Maar gewoon, ja, zelf heel veel problemen en issues. En toen was er 10 jaar geleden, was er een Turks-Nederlands echtpaar. Dikke scheiding, dikke problemen. En hadden klein meisjes daartussen die ruzie. Ze hoorden dat elke dag. En ze dachten, weet je wat, ik ga af en toe gewoon op een kleine buurmeisje passen. En op zondag neem ik er af en toe mee naar de kerk. Een beetje knippen en plakken voor de Heer, weet je wel. Maar er gebeurde verder niks. En na een paar zondagen werd het meisje uit huis geplaatst. Jeugdzorg, pleeggezin, het hele land door. Vorig jaar was de gemeentestichter in Raalte. Die zegt tegen zijn zoon, dat was 2 jaar geleden alweer bijna. De kerken waren nog een beetje half dicht. En hij zei, ik wil naar een kerk die open is, die diensten heeft, zei hij. En die zoon, die was een soort van heel veel twijfels over God. Maar net een ongelooflijk vriendinnetje hadden. Ze wonen in de buurt van Drenthe. En die jongen zei, Deventer. Want daar hebben ze een shawarmazaak tegenover de kerk. Dat was de enige reden. Mag mijn vriendinnetje mee? Ongelooflijk vriendinnetje. Het vriendinnetje mee. Het meisje, rijdt als we Deventer inrijden, zegt in één keer. Weet je, ik heb vroeger in Deventer gewoond, zegt ze. 17 jaar. En er was een buurvrouw die nam altijd mee naar de kerk. Maar het zal wel, ja, een heel klein kerkje, volgens mij. En we rijden binnen. Net op tijd, want 1 januari zaten we in een ander gebouw. We zaten toen nog in datzelfde gebouw. Ze komt binnen, dit is precies dezelfde kerk. En op de eerste rij ziet ze in de scootmobiel. In de tijgerprint. Stralend voor de Heer. Mientje zitten. Die dacht dat ze niks kon voor Jezus. En uit het niks is ze weer terug. En het meisje compleet atheïstisch. God heeft altijd al zijn oog op mij gehad. Huilend in elkaars armen. Pleegouders ook. Wat is dat? Ik wil alles weten over Jezus. Ik kan verhaal na verhaal vertellen. Maar luister, alles kan zomaar genoeg zijn voor duizenden. Kan de cruciale plus zijn voor mensen om de glorie van God te zien in Jezus. Wonderen en tekenen horen daarbij. Ook volharden en in vrede hebben als er geen wonder of teken gebeurt. Ook dat, daar hebben mensen ook door geloof zien komen. Elke kleine daad telt. En het goede nieuws, lieve mensen. Een land kan veranderen. Het is niet zo dat het vaststaat, de eindtijd komt. Dat komt wel. We zitten ook heel dicht tegenaan. Maar het is niet zo dat het vaststaat, dat het automatisch allemaal minder wordt qua geloof. De methodisten in 1775 waren 2,5% van Amerika. Amerika was helemaal niet christelijk in het begin, maar Amerika was een ruig volk van mensen zonder God. 80% van Amerika ging niet naar de kerk. In het begin, toen ze onafhankelijk werden. En de methodisten waren 2,5%, maar ze zeiden, wij gaan niet voor. Ze werden gepakt door die boodschap van de eeuwigheid. En ze zeiden, zodat niet miljoenen mensen naar de hel gaan voor eeuwig, willen wij tijdelijk, net als Jezus, tijdelijk wel door de hel gaan en zelf offers brengen om ons leven te geven. En ze gingen op paarden naar de meest ruige gebieden. Er waren 750 apostelen op een paard, de circuit riders. En de helft van hun is niet ouder geworden dan 30 jaar, omdat ze kapotgeschoten werden door indianen en ziektes en al die dingen. Maar lieve mensen, deze mensen en iedereen die in deze geest het evangelie bracht, gewoon normale mensen, zonder opleiding. In 75 jaar gingen ze van 2,5% naar 37% van de hele bevolking van Amerika. Alles wat wij weten over Amerika is of was zo'n christelijk land, komt allemaal door die periode. Het is mogelijk. Alleen wij moeten die boodschap niet onze kop in het zand steken, maar zeggen, ik wil mijn leven geven om mensen te redden. En uit mijn kleine ding wat ik heb, al is het maar een klein beetje, ik wil het geven in de handen van Jezus. En dan gaan wij zien dat hele steden op de kop gaan. En wat we in het klein al meemaken, het gaat groter worden. Het gaat groeien. Want Jezus zegt, het koninkrijk is als een mosterdzaad. Kleinste van alle zaden. Maar het groeit uit tot de grootste van alle bomen. Amen. Moet je vragen je ogen te sluiten, een momentje. Speel maar wat naar eigen inzicht. Het is toch wel gezalfd, maakt niet uit. Vader God, dank u, Heer. Dank u, Vader, Heer, voor uw grote liefde, Heer. Dank u, Heer, dat u zo van iedereen houdt, Heer. Heer, dat u uzelf openbaart. Ik bid als hier iemand is, die misschien hier komt voor het eerst of al een tijdje, en die nog niet vrede gesloten heeft met u, Heer. Die misschien nog steeds onbewust vast en zeker, maar onbewust een stukje hoogmoed heeft. Van, joh, ik heb geen zonde. Ik heb geen Jezus nodig. Ik bid dat u komt door de kracht van uw geest. En ons als een goede dokter laat zien hoe ziek we eigenlijk zijn. Niet om ons weg te jagen, maar juist om ons naar u toe te trekken. Als jij dat bent, Jezus zegt, het oordeel komt eraan voor iedereen. Alles wat je in het oor fluistert, van de daken geschreeuwd, alles wat je in het verborgen hebt getypt of geappt, of het zal op grote schermen getoond worden. We zijn allemaal onderweg naar de rechtbank. En het bewijs staat vast. We kunnen niks meer uitwissen. Er is onbeperkte dataopslag in de hemelse cloud. Alles wat we ooit hebben gezegd en gedacht, de intenties van ons hart. Het enige wat je moet doen, zegt Jezus, is je moet onderweg een deal sluiten. Voordat die datum komt. Als jij die deal niet gesloten hebt, Jezus zegt, leg je handen op mij. Ik ben het offerlam, de zondebok. Leg je handen op mij en alles wat je weet. Wat niet liefde is, wat egoïstisch is. Kwaadsprekerij, pornografie. Zelfzucht. Hebzucht. Bitterheid. Draag het over op mij. Leg je hand op mij. Op mijn bebloede hoofd. En ik draag het naar het kruis. Ik draag het naar het kruis. En het sterft samen met mij. En jij staat op samen met mij. Voor een nieuw leven. Ik geef je een nieuw hart. Als jij dat bent. En je bidt dat. Je hebt het gebeden. Zorg dat je jezelf even bekend maakt. Bij de gemeente na de dienst. Zeg, ik heb dat gebeden. Zorg dat mensen het weten. En voor iedereen. Jezus droeg de hel in zich mee. Zijn bediening op aarde bracht hij offers. Het sterk geroep met tranen. En uiteindelijk tot de dood van het kruis. En hij roept jou en mij op, volg mij na. Want waar jij sterft aan jezelf en aan je eigen ideeën en dromen en belangen, kan ik nieuw leven brengen. Kan ik mensen de ogen openen met mijn glorie. Maar je kan het niet alleen. Zelfs als je nu ja zegt en je hart springt op en zegt ik wil dit. Dan komt morgen maandag. Dan komt dinsdag de duivel. Dan komt woensdag je baas. Dan komt donderdag je buurman. En het slijt. We hebben kracht nodig. Om gemotiveerd te blijven. Om Gods stem te blijven verstaan. De kracht van de geest. Ik weet dat jullie daar al veel over hebben in de gemeente. Maar dat maakt niet uit. We hebben altijd meer nodig. En ik wil je vragen als je specifiek. Om een getuige te zijn. De kracht van Gods geest wil. Om een opwekking te zien komen. En ongelovige mensen. Dat hun de ogen open gaan. Wil ik je vragen om hier naar voren te komen en samen met mij te knielen. Om samen te bidden. Terwijl mensen komen, wil je vragen, iedereen hier vooraan of ook in de zaal, wil je vragen om gewoon 2 of 3 ongelovigen in je gedachten te nemen. Misschien personen, misschien bevolkingsgroepen. Om je vragen voor hun te bidden. Mensen die je ontmoet hebt vorige week, misschien voor het eerst, of die al jaren kent. Noem hun naam voor het aangezicht van God. Zeg, Heer Vader, hoe kan ik met u meewerken? Heer, het lieve oude mannetje. Hoe kunnen we deze demente vrouw het verhaal vertellen? Wat zal een hart raken? Vader God, we bidden, we roepen het uit. O God, Heer. O Vader, hoe kunnen ze vrede sluiten met u? Gebruik mij. Hier ben ik, Heer. Zeg maar tegen de Heer in je eigen woorden. Hier ben ik, Heer. Stuur mij, stuur mij. Stuur mij, gebruik mij. Verander mijn leven, maar desnoods. Verander mijn gewoontes. Hier ben ik, Heer. Hier is alles wat ik heb. Mijn lichaam, mijn tijd, mijn financiën. In mijn relaties, Heer. Kom, Heer. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Hier zijn wij, Heer. Alles voor de oogst. Dit leven vliegt voorbij. Alles voor de oogst, Heer. Dank u, Jezus. Ook mensen die misschien even bij de kerk zijn geweest, maar die teruggehaald moeten worden. Ook voor hen bidden wij, Vader. En dank u dat u onze gebeden hoort, Vader. Dank u dat u iedereen wil redden. En ik bid u, Vader, dat u nu komt met kracht om het onmogelijke te doen in ons. Kracht van de Geest om een getuige te zijn. In de naam van Jezus. Kom over ons, Vader. Kom over ons, nu op dit moment, Vader. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Ik wil je vragen, gewoon in je gedachten, kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Zie Jezus voor je. Hij zegt, ik ben de doper en de Heilige Geest. Ik geef kracht. Ik geef kracht om getuige te zijn. Jij kan het niet, Petrus. Denk niet dat je het zelf kan. De haan kraait in je gezicht. Maar ik kan het wel in jou. Dank u, Vader. Heer, we geven onze saaie, duffe talenten. Onze duffe dagen. Ons saaie leventje. We geven het. En u maakt het glorie. U maakt het glorie. En Jezus, nou, we kijken naar u. Wil je gedachten voor je zitten, dat Jezus jou op dit moment de handen oplegt. En hij je opnieuw of voor het eerst vervult met de Heilige Geest. Dank u, Vader. Dank u, Vader. Vernieuw ons hart, Heer. Ik bid dat u begint te spreken, Vader, op de gebieden van ons leven, Heer God. Broodjes en visjes die we nog voor onszelf houden. Zo bang zijn niet genoeg te hebben. God zegt, geef het maar in mijn handen. Dank u, Vader. Misschien moet je ook naar Afrika. Misschien moet je gewoon het internet op en iemand daar bemoedigen en aanspreken. Mooi lied wat erbij past. Vast wel iets wat profetisch helemaal aansluit. Hier zijn we, Jezus. Dank u, Heer. Ik wil graag. misschien thuis, later, in onze huisgroep. Heer. Kom, hij begint te spreken. Hij begint ideeën te geven. Heer, voor Alpha-cursussen, voor grotere projecten, of voor kleine dingen die we kunnen doen voor mensen om ons heen. Vader, kom en spreek over onze talenten. Kom en begin opnieuw, Heer, een nieuwe beweging, Vader God. Heer, van honderden Zutphenaren, Vader. En uiteindelijk duizenden, Heer, die u gaan zien, Heer. Heer, dat er gewoon nieuwe locaties van leven geplant mogen worden in de stad, Heer. Omdat er gewoon te weinig, dat het allemaal niet meer past. Omdat zoveel mensen uw glorie gaan zien. De optelsom van de glorie in ons. Hier zijn we, Heer. Help ons weer te volharden, Vader. Heer, we weten zelf al, Heer. Heer, dat we wankel zijn. Maar uw geest kan ons standvastig en volhardend maken. In de naam van Jezus. Vertrouwen op u, Heer. Amen. Dus je weet gewoon, ik heb gewoon echt een diepere aanraking van de geest nodig. Dan kun je gewoon straks gewoon lekker hier, nog een keer naar voren komen, hier blijven hangen en zeggen, yo, voor de mensen van het gebedsteam, voor mijn bidden of wie dan ook. Maar God hoort elk gebed. Elke persoon die we voor hem voor zijn aangezicht hebben gebracht. Nu en thuis. Het is een gebed.